Goedemorgen. Welkom in het huis van de Heer. Ik zou zeggen, kinderen, pak gauw wat lekkers, want anders de verleiding voor mij is wel groot hier. Het zijn allemaal lekkere dingetjes, zie ik. maar het is goed om in het huis van de Heer te zijn, amen. En ik geloof dat de Heer hier is deze ochtend. En ik geloof ook dat de Heer mij een boodschap op het hart heeft gelegd om u daarmee te bemoedigen. Deze week kreeg ik een tekst ook binnen van een van de broeders van de gemeente. En dat stond in Psalm 84, vers 12. En ik geloof dat het ook heel mooi aansluit ook bij de zangdienst. En ook wat onze zuster net vertelde, dat we ons geen zorgen hoeven te maken. En dat staat in Psalm 84, vers 12. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heer zal genadig en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. En dat is wat ook de tekst, ook deze, wat ik ook had gekregen, mocht ontvangen. En dat sluit prachtig aan, dat wil ik toch graag met u delen. Maar vanochtend heb ik ook een thema mogen ontvangen van de Heer. En de thema heb ik gehaald uit een Bijbeltekst, die zullen we zo meteen ook gaan lezen. Maar mijn thema deze ochtend is: zo ging het jaar op jaar. En soms zijn er van die dingen in ons levens die jaar op jaar hetzelfde lijken. En het kan zijn dat er geen verandering in jouw situatie zichtbaar is. En er kunnen allerlei zaken kunnen dat zijn. Misschien zijn het wel verkeerde gewoontes. Of misschien is het wel een verkeerd eetpatroon. Of een verkeerd zelfbeeld. Of het is een verslaving. En misschien verlang je al wel jaren naar een beter huwelijksleven. Of je bent nog single. Maar deze ochtend mogen we weten dat Hij hier is. God is hier. De doorbreker is hier. En deze ochtend wil Hij doorbraak gaan geven. En Hij is bij machte om doorbraak te geven, ook in jouw situatie. En deze ochtend mag ik profetisch proclameren dat God ook wil zeggen deze ochtend van: ik wil dat je erin gaat wandelen. Ik heb bestemming voor jouw leven. Ik wil doorbraak gaan geven. Ik wil dat je gaat leven. En misschien zit je hier en denk je van: ja, Joël, dat zijn mooie woorden, maar geldt dat wel voor mij? Je hebt geen idee wat ik meemaak. Ik probeer het, maar het lukt mij niet. Of je hebt zo'n sterk geloof voor iemand anders, een familielid, een vriend of een vriendin. En je bidt dat de doorbraak mag komen in hun levens. En je bidt, maar je ziet geen verandering. En je hebt het gevoel dat het jaar op jaar hetzelfde blijft. Geen verandering, geen vooruitgang. En misschien heb je de hoop wel verloren. Misschien zit je vast. Maar deze ochtend wil God doorbraak gaan geven. Omdat Hij wil dat jij gaat leven. En ik wil met u een verhaal gaan lezen uit de Bijbel van een vrouw die het ook ontzettend moeilijk had. Ze had het zwaar, ze werd vernederd, ze werd verdrukt en gepest. Jaar op jaar. En zij had echt een bovennatuurlijke doorbraak in haar leven, had ze nodig. En laten we eens lezen wat er staat in 1 Samuel 1, vers 2 tot en met 7. Dat mag u opzoeken. Dus 1 Samuel 1, vers 2 tot en met 7. En daar staat: en hij had twee vrouwen, dus Elkana. De naam van de ene was Hanna en de naam van de ander was Penina. Nu had Penina kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermacht neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinias, priesters van de Heer. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Penina, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En hier is mijn thema, en er staat: en zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heer ging, treiterde zij haar zo, dan huilde zij en at zij niet. Dus wat we hier lezen is dat Hanna, zij werd getreiterd omdat zij geen kinderen had. En wat u goed moet begrijpen is dat de cultuur van toen een harde cultuur was. Als je in die tijd geen kinderen had, dan werd het vaak gezien als een vloek van God. Of men dacht dat de zonde in jouw leven was. Maar Hanna ging gebukt door het leven. Jaar op jaar. En ze had zo gehoopt op een doorbraak van de Heer. Ze had er zo naar verlangd om een kind vast te mogen houden. Om een wonder te mogen ontvangen. Maar ze werd veroordeeld en ze werd getreiterd. En het woordje treiteren wat daar staat heb ik opgezocht. En dat betekent ook in de grondtekst toorn, ergernis, krenking, pijn, verdriet, teleurstelling. En dat is precies wat de boze doet. Hij verdeelt, hij vernietigt en hij steelt. Als hij ons maar kan krenken. Als hij ons maar pijn kan doen. Als we maar teleurgesteld raken. En misschien hebben mensen u veroordeeld. En het raakt u diep. En u voelt u machteloos, verraden en alleen. Maar ik wil u zeggen dat God een God van recht is. God is een God van recht. Hij heeft een oor die hoort. Hij heeft een oog die ziet. En er staat zo mooi in Nahum 1 vers 3. Dan zegt het woord, de Heer is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. Daar staat, hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. En misschien is er jou onrecht aangedaan, misschien wel jaar op jaar. Maar God, hij heeft het gezien. En hij zal recht spreken, ook over jouw situatie. En Hanna was een vrouw die God wilde dienen, maar het zat haar niet mee. Hanna, haar naam betekent genade. Maar als je op dat moment in het leven van Hanna keek, zag je geen genade. Het overgestelde leek waar te zijn. Hanna, haar naam betekent genade, maar ze zag geen genade. Ze werd veroordeeld en getreiterd. En zo kan het ook in jouw leven zijn. Je dient de Heer, je doet je best, maar je ziet geen doorbraak. En ergens is er misschien wel iets in jou geknakt. En het kan zijn dat er ook een penina in jouw leven is. Iemand die jou aanklaagt. Het woord zegt dat de duivel ook een aanklager is. En dat lezen we in Openbaringen 12 vers 10. En dan zegt het woord, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hem dag en nacht aanklagen voor onze God, is nedergeworpen. En zo ook deze ochtend wil God dat u de aanklager nederwerpt in de naam van Jezus. En dat is mogelijk door zijn opstandingskracht. En vandaag mogen wij avondmaal vieren. En sta daar vandaag ook bij stil dat wij mogen weten welke kracht daar ook in zit in het bloed. En in het offer wat hij heeft gebracht aan het kruis. En daarom, mijn broeders en zussen, mogen we weten wat hij voor ons heeft gedaan. En Penina was het die Hanna het leven moeilijk maakte. En weet u, toen ik met mijn voorbereiding bezig was, zocht ik de namen op. En ik dacht bij mezelf van Penina, haar naam zou wel betekenen zij die aanklaagt. Of zoiets van, of zij die verdrukt. Maar tot mijn grote verbazing betekende haar naam Parel. En ik dacht, Heer, hoe is het mogelijk dat haar naam Parel betekent? En ik geloof dat God mij iets liet zien. Want Gods plannen stonden ook voor Penina. God had haar ook bedoeld als een parel. En zij was immers ook een dochter van Abraham. God had haar bestemd als een parel. En God wilde dat zij daarin zou wandelen. Maar dat deed ze niet. Haar daden waren anders en zij leefde niet als een parel. En zo kan het ook deze ochtend zijn. Je doet je voor als een parel. Je doet je mooi voorkomen bij de mensen. Maar God ziet alles. Hij doorgrondt ons. God ziet dat je slecht bent voor je vrouw. God ziet dat je slecht bent voor je man. Of voor je kinderen. Wees goed voor elkaar. Dat is wat de Heer wil. Dat we elkaar zullen dienen. En God ziet wat in het verborgene gebeurt. Er is niets wat hem ontgaat. Dan staat in 1 Petrus 3 vers 3 en 4, dan zegt het woord, uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren, Maar uw sieraad moet zijn de verborgene mens van het hart. Met een onvergankelijk sieraad van een zachtmoedige en stille geest. Die kostbaar is voor God. En het gaat erom wie je echt bent. Het gaat erom wie je bent van binnen. En natuurlijk mag je jezelf mooi maken. Daar is niks verkeerds mee. Maar het gaat om je innerlijk. En is daar ook die zachtmoedige en stille geest. Juist op die momenten wanneer wij worden beproefd. Wanneer het even niet zo lekker loopt. Of wanneer er een conflict is. En misschien zeg je, ja Joël, dit is een mooie tekst. Maar deze tekst is voor de vrouwen. En dat klopt. Maar tegen de mannen zou ik willen zeggen, u bent het hoofd van het gezin. Amen. Mannen, als u daarmee eens bent, mag je amen zeggen. Amen. Wij zijn het hoofd van een gezin. Maar luister, dit is zo belangrijk. Jezus is de hoofd van de gemeente. Amen. Amen. En wij mannen zijn het hoofd van het gezin. Amen. Laat het zo zijn, want luister, dit is zo belangrijk. Jezus, hij werd gekruisigd. Maar laat het zo zijn dat u als hoofd van het gezin de meest gekruisigde persoon bent in uw gezin. Vindt u dat niet mooi? Dus laat het zo zijn, mannen en broeders, dat wij de meest gekruisigde persoon zijn in onze gezin. Want God wil dat wij ons gezin zullen dienen, onze vrouw, onze kinderen. Amen? Amen. Dus wees goed voor haar. Help haar ook juist op die momenten, als ze in haar maandelijkse periode zit. Pak de stofzuiger er eens bij, pak de vaatwasser er eens uit. Help mee. Het is goed om je vrouw te dienen. Amen, broeders? Het wordt nu wat stiller. Amen, broeders? Ja, toch? Het is goed om elkaar te helpen. En dat is ook wat God wil. Dien uw vrouw. Jezus gaf alles voor de gemeente. Alles. En laten we daarover nadenken. Hij gaf alles. En ik heb het niet verzonnen. Er staat in 1 Korinthen 11, vers 3. Daar zegt het woord. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man. En de man het hoofd van de vrouw. En God het hoofd van Christus. Dus daarom nogmaals, broeders, wees goed voor uw vrouw. Het woord spreekt erover dat onze gebeden zelfs verhinderd kunnen worden als we niet goed voor onze vrouwen zijn. En dat noem ik een doorbraakblokker. En dat staat in 1 Petrus 3, vers 7. Dan zegt het woord, evenzo mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgenaam met haar van de genade van het leven, omdat uw gebeden niet verhinderd worden. En misschien is jouw doorbraak daar nog niet, omdat je niet goed voor haar bent. En het kan zijn dat je gebeden niet verhoord worden, omdat je haar niet eert. Heb haar lief. En dan staat in Efeze 5, vers 25, mannen, heb uw eigen vrouw, staat er, eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. En wat ik net al zei, Jezus gaf alles. Het heeft hem alles gekost. Maar even terug naar Penina. Zij leefde ook in een omgeving waar God werd gediend. Daar staat dat ze jaar op jaar naar het huis van de Heer ging. En ik vroeg me af, hoe is het toch mogelijk? Ze ging jaar op jaar naar het huis van de Heer, maar ze was niets veranderd. Jaar in, jaar uit kwam zij onder het woord. Jaar in, jaar uit at ze zelfs van de offergave. Jaar in, jaar uit was zij daar in het huis van de Heer. Een eerlijke vraag deze ochtend. Bent u zichtbaar veranderd? Zeggen mensen over jou dat jij op Jezus lijkt? We zijn toch navolgers van Jezus? En het is mogelijk dat we jaar in, jaar uit in de gemeente komen, maar nog niets zijn veranderd. En misschien zijn het harde woorden, maar God wil dat je bekeert van je kronkelwegen. De vraag is, willen wij ons nog bekeren? Willen wij ons nog onderwerpen aan zijn woord? Jezus zegt in Matteüs 10, vers 38 en 39, dan zegt Jezus zelf, en wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Dus we kunnen onze levens verliezen. Maar als we ons levens toewijden aan hem, ook al lijkt het erop dat wij alles verliezen, dan zullen wij het vinden. hoe verdrukt we ook zijn, hoe kapot of terneergeslagen en hoe hopeloos ook uw situatie mag lijken. Maar Jezus zegt, neem uw kruis op en volg mij. In uw hopeloosheid, in uw handelen, maar ook in uw wandelen. Wees zuiver en oprecht, net als Hanna. Ondanks haar pijn, ondanks haar verdriet, had zij de keus gemaakt. Ik ga naar het huis van de Heer. En dan staat ze mooi in 1 Samuel 1 vers 9. Toen stond Hanna op. En deze ochtend wil ik profetisch zeggen, sta op. Want in het huis van de Heer, daar is vertroosting. In het huis van de Heer, daar is genezing. Daar is leven, daar is hoop. Omdat Hij hier is. En daarom mogen we weten dat Hij ons hoop geeft, ook deze ochtend. En in Hebreeën 6 vers 19 en 20, daar staat zo mooi. Deze hoop hebben wij als anker voor de ziel. Dat vast en onwringbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de orderingen van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. En deze ochtend mag ik u een anker voor uw ziel toereiken. Zijn naam is Jezus. En door hem hebben wij toegang tot de Vader. Hij is onze anker in moeilijke tijden. In de tijden van de storm. Hij is onze voorloper. Hij is ons voorgegaan. Omdat hij mens is geworden. Hij voelt wat wij voelen. Hij verliet zijn rijkdom. Hij was het troetelkind bij de Vader. En hij zat daar op de troon, dicht bij God. En er werd hem toegezongen, eer, glorie, alle rijkdom, macht en eer. En stel u dat nog eens voor. Hij zat daar bij de Vader. Hij had alles wat hij nodig had. Maar hij verliet de Vader om bij ons te kunnen zijn. En het staat zo mooi in 2 Korinthe 8 vers 9. Dan zegt het woord, want u kent de genade van ons Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was. Omdat hij door zijn armoede rijk zou worden. Vind je dat niet mooi? En Jezus weet wat u doormaakt. Hij weet hoe wij ons kunnen voelen als mens. Maar hij wilde de relatie herstellen tussen God en de mens. Maar deze ochtend wil ik zeggen, u bent rijk. Er staat zo mooi wat we net hebben gelezen, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, omdat u door zijn armoede rijk zou worden. Het is wat hij voor ons aan het kruis heeft gedaan. Door zijn overwinning, door zijn genade, zijn wij in staat om een overwinningsleven te leiden. En ook al lijkt het tegendeel waar te zijn, net als het leven van Hanna, en ook al begrijpen we niet altijd waarom, maar er is ook een plek waar we naartoe mogen gaan met onze waaroms. En dat is Golgotha. Jezus had zelf ook een waarom in zijn leven. En dat lezen we op een cruciaal moment in het leven van Jezus. Er staat in Matteüs 27, vers 46. Dan zegt het woord. En ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En misschien zal u nooit een antwoord krijgen op uw waarom. En er zijn waaroms in onze levens. Maar als wij in staat zijn om te vergeven, dan richten wij ons op genezing. Jezus hing daar aan het kruis. En hij riep waarom. En er zijn tijden dat we het uitroepen waarom. En het is niet verkeerd om waaroms te hebben. Maar één ding. Sterf niet in uw waarom. En toen Jezus hing aan het houten kruis, toen hij geen antwoord kreeg van de Vader, riep hij, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar hij riep ook aan hetzelfde kruis, Vader, Vader, vergeef het hun. En daarmee bewoog hij zich naar vergeving. En toen hij bewoog in vergeving, bewoog hij van een waarom naar een eeuwig doel. Vindt u dat niet mooi? En dat is wat Jezus wil. Hij wil dat wij ook in staat zullen zijn om te kunnen vergeven. Maar er komt een dag dat hij ook al onze tranen zal uitwissen, zegt het woord. En ook al is er lijden, ook al is er pijn en verdriet, en zijn er waaroms in onze levens, maar God is een bovennatuurlijke God. Amen. En God is in staat om het slechte ten goede te keren. Ook voor uw situatie. Er staat in Romeinen 8, vers 28, een heel bekende Bijbelgedeelte. Romeinen 8, vers 28 en 29. En dat zegt ook de Heer ook speciaal tegen u deze ochtend. En we weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen, staat er, alle dingen medewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder de vele broeders. En dan staat er, we weten dat voor hem alle dingen medewerken ten goede. En God weet wat u meemaakt. Hij kent uw lijden en hij kent uw pijn. Maar hij wil er iets moois van maken. God is in staat om het goede ten slechte te keren. Maar soms moeten wij door het lijden en door de pijn heen. Maar ik wil u bemoedigen met de prachtige tekst wat er staat in Romeinen 8, vers 17 en 18. Daar zegt het woord, en als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Luister, en dit is zo belangrijk. Wanneer wij althans met hem lijden, omdat wij ook met hem verheerlijk worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En soms moeten we door de pijn heen en God gebruikt blauwe plekken van het leven. En hierin zien we heel duidelijk dat we niet voor het lijden bespaard blijven. Het is door het lijden heen dat we worden gevormd, dat we worden beproefd. Maar er is ook toekomstperspectief en dat hebben we net gelezen. Want er staat, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt. Vindt u dat niet prachtig? En toen ik hier zo mee bezig was met dit gebeuren, moest ik ook denken aan het verhaal van Job. Job was een zeer rijke man. Hij had alles wat zijn hart begeerde, maar hij verloor op één dag verloor hij alles. Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn bezit. Maar op die dag zonderde Job niet met zijn lippen. En er staat zo mooi in Job 1 vers 21 en 22. En Job zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heer is hij geloofd en in dit alles zonderde Job niet en schreef hij Gods niet ongrijns toe. En de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. En toch in zijn grote verdriet was Job in staat om Gods naam te prijzen. En is er dan geen pijn? Is er dan geen verdriet? Zeer zeker wel. Maar Jezus weet wat we meemaken. Jezus ging ook door de verdrukking heen. Hij leed pijn, maar hij zag op de heerlijkheid. Hij zag op de eeuwigheid. Het was door de intense verdrukking. En dat begon al in de hof van Gethsemane. Hij werd verraden. Hij werd in de steek gelaten. Hij werd mishandeld. Hij werd gevangen genomen. Het was door de zweepslagen heen, door de vernedering heen. Hij hing daar naakt aan het kruis. Het was door de kruisiging. Het was door het lijden, door de pijn heen. Maar daar gebeurde iets. Het was het moment dat de allergrootste bovennatuurlijke doorbraak ooit plaatsvond. En misschien denk je wel, ik heb nog nooit echt een doorbraak of een bovennatuurlijke doorbraak ontvangen. Maar ik wil u zeggen, het is zijn dood en zijn opstanding, dat is de allergrootste doorbraak die u als mens maar kunt ontvangen. En vergis u niet, het heeft Jezus alles gekost. Maar hij had u voor ogen, hij had mij voor ogen. Hij wilde dat wij zouden leven. Hij heeft het persoonlijk voor u gedaan. Maar even terug naar het verhaal van Hanna. Hanna had dus een besluit genomen. Zij was opgestaan en ze ging naar het huis van de Heer. En gebed is waar Jezus voor leefde. Want zij begon met bidden. En gebed is wat de schrift ons leert. Om nooit te stoppen met bidden. Blijf bidden. Wil je een bovennatuurlijke doorbraak? Stort je hart voor het aangezicht van God uit. Ongeacht hoe je je ook mag voelen. Er staat over Hanna geschreven in 1 Samuel 1 vers 10. Er staat: bitter van gemoed bad zij tot de Heer en zij huilde erg. En het is goed om je hart uit te storten bij de Heer. Er is niemand die jou beter kent dan Hij. En we kennen het verhaal. Hanna was daar aan huilen. En Eli, de priester, kwam binnen. En Eli dacht dat ze dronken was. En laten we eens lezen wat er staat in 1 Samuel 1 vers 14 en 16. En dan zegt Eli. En Eli zei tegen haar: hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe je van wijn? Maar Hanna antwoordde en zei: nee, mijn heer. Ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken. Maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienares toch niet voor een verdorvene vrouw. Want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. En weet u dat Hanna iets heel krachtigs deed? Want er staat van: vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Zelfs haar gedachten bracht Hanna voor het aangezicht van de Heer. En ik denk dat we allemaal wel eens meemaken dat onze gedachten een loopje met ons kunnen nemen. En misschien wel de veelheid van uw gedachten. Maar breng net als Hanna uw veelheid van uw gedachten onder zijn heerschappij. En vanochtend begon ik profetisch te proclameren dat God deze ochtend bovennatuurlijke doorbraak wil gaan geven. Maar gebed is de key. De startknop voor jouw bovennatuurlijke doorbraak. Hanna kreeg haar doorbraak. Er staat in 1 Samuel 1 vers 17. En toen antwoordde Eli en zei: ga in vrede. En de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. En deze ochtend is de doorbreker hier. Hij is de doorbreker. En hij wil deze ochtend doorbraak gaan geven. En Hanna ontvang haar wonder. En zij had een prachtige zoon ontvangen. En deze Samuel groeide uit tot een van de grootste profeten van de Bijbel. Een prachtige wonder had zij ontvangen. En Hanna schreef ook een prachtige dankgebed ook naar de Heer uit. Maar niet alleen Samuel was profetisch. Maar je ziet ook in het leven van Hanna dat zij ook heel profetisch was. En ik wil een korte stuk, een fragment daaruit halen. En er staat in 1 Samuel 2 vers 6 en 9. Nu moet je thuis maar de hele hoofdstuk lezen. Een prachtig hoofdstuk. Dankgebed van Hanna. Maar dan zegt Hanna het volgende in 1 Samuel 2 vers 9. Sorry, in 1 Samuel 2 vers 6 en 9. Dan zegt Hanna dit: de Heer doodt en hij maakt leven. Hij doet in het graf nederdalen en hij doet daaruit opstaan. Vind je dat niet mooi? En dat is een prachtige heenwijzing naar het kruis. Hanna zelf was ook een profetische vrouw. Zij profeteerde hier al over wat Jezus voor ons zou gaan doen. Dat er een dag zou komen dat hij uit de doden zou opstaan. En dan staat: de Heer maakt arm en hij maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof. Uit het vuil verhoogt hij de armen om bij de edelen te doen zitten. Om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heer. En hij heeft de wereld daarop geplaatst. Hij zal de voet van zijn gunstelingen bewaren. Maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis. En dan staat: want een man is niet sterk door eigen kracht. En mijn titel is: zo ging het jaar op jaar. En misschien hebt u het ook wel geprobeerd in eigen kracht. Of misschien verwacht u het van mensen. Of van een spreker. Of van een voorganger. Maar God alleen is het die u een goddelijke doorbraak kan geven. Hij is bij machte. En hij wil deze ochtend een doorbraak geven in uw leven. Amen. Amen. En ik zou toch toch nog van de gelegenheid gebruik willen maken. Misschien hebt u deze boodschap gehoord en bent u hier deze ochtend. En misschien weet u niet zeker of u wel een kind van hem bent. Dat kan zomaar zijn dat je hier bent en dat je niet zeker weet dat je leven, ja, dat je leven in orde is met hem. Er staat wat we vanochtend ook hebben gelezen, dat we onze levens kunnen verliezen. En misschien ben je hier en heb je nog nooit een keus voor Jezus gemaakt. Dat kan. Of misschien weet je niet zeker of je wel zijn kind bent. Maar als jij dat zou willen, als jij een keus voor hem zou willen maken, dan kan dat deze ochtend. En als jij dat wil, mag jij je hand opsteken. Dan gaan we na de dienst met je bidden. Zijn er mensen die een keus willen maken voor Jezus? Is daar iemand? Misschien vind je het heel spannend. Maar denk erover na. Het mag ook na die tijd dat je een van de leiders aan de arm trekt. Maar het is belangrijk om ons af te vragen of ons leven in orde is met hem. En misschien ben je hier deze ochtend en heb je mijn boodschap gehoord. En heb je ook een doorbraak in je leven nodig. Als dat zo is, zou ik je willen uitdagen om te gaan staan op de plek waar je bent. En God weet wat je nodig hebt. Dus doe het niet voor de mensen, maar God kent je hart. Maar zijn er mensen die doorbraken nodig hebben? Dan mag je gaan staan. Zijn mensen die gaan staan? Dan zou ik graag voor je willen bidden. En lieve Vader, ik wil u danken, Heer, dat wij vandaag hier samen mogen zijn in de naam van Jezus. Heer, en we hebben vanochtend het woord gehoord. En we willen u danken, Heer, ook voor mensen die ons voor zijn gegaan, die ook zo'n sterk voorbeeld hebben achtergelaten. En ook Hanna, die koos om naar het huis van de Heer te gaan. Vader, we hebben ook gehoord, Heer, in het huis van de Heer, daar is genezing, daar is vertroosting. Heer, u bent hier. En daarom mogen we ook bidden voor de mensen die zijn gaan staan. Vader, u weet wat ze nodig hebben. En zo in de naam van Jezus wil ik uitspreken. Heer, kom met goddelijke doorbraak. Heer, u weet wat de mensen nodig hebben op dit moment. Wilt u doorbreken, Heer, op goddelijke wijze. Vader, dat mensen versteld zullen gaan staan, Heer, wat u hebt gedaan in hun levens. Heer, kom met doorbraak in hun levens, Heer, dat het echt veranderd zal zijn. Heer, maar ook in deze gemeente, Vader, ik spreek uit dat er goddelijke doorbraken zullen komen, Heer, op elk vlak en op elk terrein. En Vader, ook deze gemeente zegen we zo in de wonderbare naam van Jezus. Amen.